naam De Mijmering?
Oh ja, dat ontstaat. Oh, ik denk dat het in Italië is ontstaan. Of naar aanleiding van Italië. Want daar voelden we heel duidelijk, daar waren we op een agrotourisme 10 jaar geleden. En daar voelden we heel duidelijk, dit is wat we willen. Eigenlijk wilden we de plek overnemen. Dat ging niet, maar toen voelde ik tot in elke cel van, dit is wat ik wil. En om zo te zeggen van, nou dan ga je eens een beetje zitten mijmeren. Over wat de mogelijkheden zijn. Want het blijft belangrijk om die onbevangenheid te houden. Ook als je al 6 jaar bezig bent. Om je te inspireren en te dromen. Dat hoort erbij. Anders wordt het alleen maar hard, zwaar werk. En dat kan nooit de bedoeling zijn.
Dit is een podcast gemaakt door Vereniging Toekomstboeren. In elke aflevering gaan Leonardo en ik, Sterre, in gesprek met boeren uit de agro-ecologische beweging. We spreken hen over hun keuze om boer te worden, hun idealen en hun boerderij. Zoals je net al hoorde, zijn we voor deze podcast op bezoek op tuinderij De Mijmering. Hier spreken we af met Jeannette. Ook dit keer zijn we bij het opnemen van deze podcast weer buiten. Terwijl we langs de dichtbegroeide bedden lopen, vertelt Jeannette ons wat meer over deze plek.
We zitten hier aan de rand van Arnhem, in een nieuwbouwwijk. Het is een klein stukje groen wat er hier nog is. Het was een lange strook, maar inmiddels is het toch meer een deel volgebouwd. En dit is het laatste stukje groen. En we zitten hier met meerdere initiatieven. Hier zit Stadslandbouw Mooiweg. En is een vrijwilligersorganisatie. En ze tellen voor de voedselbank. Heel veel vrijwilligers, iets van 100 of zo.
100?
Strak schema.
Wow.
Wie wanneer wat doet. En hier zit een schapenboer. Daarachter zit nog een zorgtuin. En wij zitten hier. Kleine 2000 vierkante meter. Ja, hier 6 jaar geleden begonnen. Een klein stukje. We zijn heel gefaseerd gegroeid. Eerst dit aangelegd. Zeg maar 500 vierkante meter. Ja. Gewoon echt heel klein. Je moet ergens beginnen. En de stap was groot, dus we hebben hem klein gemaakt. En het was gewoon weiland. Er stond hier vol met distels. Maar dat wisten we toen nog niet, want het was winter. Dus we dachten van, nou, grasland, dat kan mooi als basis. We hadden ook schapen gelopen, dus het was best wel verdicht. En vandaar in het voorjaar alle distels. En het eerste stuk hebben we gelegd met karton en compost.
Ja.
En later zijn we wel gekeken, want vooral het verzamelen van karton was best een klus. Van, kan dat niet anders? Kan het niet zonder karton? Nou, dat bleek ook te kunnen, want voor de distels maakt het niet uit, want die gaan er gewoon doorheen. Gras en... Dat is de koffiebel bij de Stadslamo.
Ook gezellig, op de achtergrond.
Ja.
Ja, wat je nu ziet is eigenlijk hier heel veel korte stroken met nog heel veel groen. Heel veel producten zie ik eigenlijk nog staan.
Ja, het staat nog vol. Ja. Nou, wij leveren tot half november voor de pakketten. We hebben groentetasjes en we leveren ook aan restaurants. Dit gedeelte is allemaal voor de restaurants. En dat willen we veel langer kunnen blijven leveren.
Dus, en dat is ongeveer de helft?
Ja, minder. Iets, anderhalf vak en dan is 2,5, ja, 3 vakken voor de pakketten. Het is heel, we hebben elke vierkante meter die we een beetje hebben, die hebben we inmiddels benut. We zijn er echt uitgegroeid, eigenlijk 3 jaar geleden al. Maar het is heel moeilijk om aan land te komen. Dus we zijn ons gaan richten op van oké, wat kunnen we dan wel? We kunnen niet uitbreiden in oppervlakte op dit stuk. We kunnen wel beter gaan telen, meer experimenteren met gewassen. We zijn ook met de techniek meer gaan experimenteren, want we werken via NoDig. En
wat is dat?
Nou, dat je verder niet spit. Dus eigenlijk de grond zo min mogelijk verstoort. Met als doel om het bodemleven gewoon zo goed mogelijk te krijgen. Want dat draagt dan weer bij aan de weerstand van de... Nou, hoe beter de bodem, hoe beter het bodemleven, hoe beter het ook voor de planten. Ja, je hebt gewoon sterkere, krachtige planten.
Dus dan zorg je eigenlijk voor een strook waar je dan eerst karton en dan of later niet meer?
Nee, het hele bed. Of het hele vak. Het hele vak is dan, maak je klaar. En daarop hebben we vaste bedden gemaakt. En die hebben dan, we hebben bedden van 75 centimeter. Want dan kun je mooi overheen staan.
Ja, want het is natuurlijk ik zie het.
Want het is allemaal handwerk. Dat is een hele bewuste keuze. Het enige wat we hier hebben, wat we gebruiken is, als de grond toch iets te verdicht is, is een wolfvork, zo'n broadfork. Dat is het enige. Ja, en we maaien het gras. Maar voor de rest is het allemaal handwerk.
En dan breng je compost aan en in die compost teel je dan?
Ja, zo is het eigenlijk wel in het eerste jaar. De jaren daarna hoef je maar een dun laagje op te brengen. En je ziet dat de wormen de ondergrond met de compost gaan mengen. Dus je krijgt gewoon een nieuw soort, je krijgt een rullere bodem. Meer gevoed met meer humus en meer structuur. Want dit is zware klei.
Wauw.
Nu ben ik wel benieuwd, Jeanette, want Nodik begint ook een beetje een soort van hype te worden. Je hoort het heel, heel, heel veel. Alleen jij bent nu iemand die eigenlijk wel meerdere jaren nu ervaring heeft met het systeem. Raad je het ook anderen aan?
Ja. Ja. Wel. Ik zie wel dat het aan het doorontwikkelen is. Tenminste, dat is hoe we er zelf mee omgaan. Het is een makkelijk systeem om te starten. Wij wilden heel graag. We hebben jaren gewoon gemoestuineerd en we wilden professioneel gaan doen. En via Nodik, je hebt weinig investeringen. Je hebt een stukje grond nodig. Maar je hebt weinig investeringen aan machines en materiaal. We hebben wel een tunnelkast, maar je kunt ook zonder. Het is fijn om een afdak te hebben bij slecht weer om onder te werken, want daar maken we de pakketten klaar. Maar het hoeft niet per se. Je hebt natuurlijk ook verschillen. Zelf oogsttuinen kunnen natuurlijk ook. Dat kan ook via Nodik.
En dan bedoel je geen investeringen, dat je geen tractors...
Ja, je hoeft geen machines te kopen. Dus met relatief weinig middelen kun je starten. En je hebt wel de kennis nodig en de vaardigheden, maar die ontwikkel je ook wel... Ik bedoel, we hebben 20 jaar gemoestuineerd. Dus dat, je weet wel iets van planten. Hè? Je moet wel groene vingers hebben. Dat is gewoon wel handig. Maar... je hebt niet, dat gaat om iets anders dan hoge investeringen. We hebben geen schuren en we hebben geen machines. Maar je kunt dus starten. En we werken ook via het CSA-model. Dus mensen die betalen vooraf voor hun seizoen.
Ja, want CSA staat natuurlijk voor Community Supported Agriculture.
Ja. Dus mensen die nemen een abonnement af voor het seizoen en iedere week kunnen ze een tasje ophalen.
En hoe lang duurt dat seizoen bij jullie?
Een half jaar. Ja. Ik weet, het heeft te maken omdat we pakketten hebben. Als je een zelfoogsttuin hebt, kun je iets eerder starten en kun je langer door. Op een gegeven moment neemt het af. Ik denk wel dat als we meer grond zouden hebben, zouden we ook langer pakket kunnen aanbieden. Maar we zijn beperkt. Hoe we werken is echt ontworpen op deze kleine schaal. Dat was zeg maar onze randvoorwaarde. En van daaruit ga je kijken van, oké, welke gewassen teel je wel en niet. We hebben heel weinig, we hebben een klein hoekje met kool. Maar we hebben bijna geen sluitkolen bijvoorbeeld, want die moeten heel lang staan. Dus we hebben gewassen die wat sneller kunnen roteren. Die niet zo heel lang groeiperiode hebben. Kool staat zo 2 maanden. Ja, die tijd hebben we niet. Want iedere week moet je iets anders in je pakket doen. Nou ja, zo ontwerp je en kijk je wat past.
En je noemde dat het lastig was om land te vinden. Hoe is die ontwikkeling bij jullie gegaan? Zijn jullie makkelijk hier aan grond gekomen en hoe gaan jullie dat nu? Hoe zien jullie dat nu?
Nee, het is heel lastig. Hier van deze regio is het heel lastig om aan grond te komen. 6 jaar terug kwam ik een bericht tegen in de krant. Aankondiging van gemeente Arnhem, 200 hectare voor biologische landbouw. Wow, geweldig. Ik weet niet waar ze vandaan halen, maar nou, geweldig. Ik moet erbij zijn, want wie weet is daar een stukje grond voor ons. Bleek tijdens de bijeenkomst, er was al, die 200 hectare was gewoon allemaal al verpacht. Ze hebben een nieuw beleidsstuk geschreven en ze willen heel graag dat de gangbare boer meer natuurintensief zou worden. En ja, een beleidsnota geschreven. Maar in de praktijk lag al die grond al vast.
Er veranderde niks?
Nee, eigenlijk niet. Nou ja, ze wilden stimuleren dat de boeren die al een pachtcontract hadden, duurzamer zouden gaan werken. Dat heb ik verder niet gevolgd, of dat dan ook wel of niet gelukt is. Maar er kwam in ieder geval geen grond vrij. Tijdens die bijeenkomst was er wel nog... Want ik zat zo bij de gemeente, want er was een ambtenaar van de gemeente. En die zei van ja, heel leuk, maar ik ben op zoek naar grond. Hoe is er dan helemaal niks? Ja, er is een heel klein snippertje. Moet je even met Tom gaan praten van de stadslandbouw. Maar je moet snel zijn, want er is ook een schapenboer. Die is er ook mee bezig. Die wil ook een stukje. Nee, dat is deze buurman. Dus hij heeft een stukje, wij hebben een stukje. Hij woont hier verderop en hij heeft schapen. En hij gebruikt deze tent om af te lammeren. Dus voor de lammertijd. Maar voor de rest zijn de schapen altijd op de hei. En begrazingsprojecten heeft hij.
En toen kon je hier wel een stukje land krijgen?
Ja, dit huren we dus nu. 6 jaar. Maar ja, liberale pacht was ingegaan. Dus 6 jaar en dan moet je er eigenlijk af. En er is verlenging geweest. Want eigenlijk, de stadslandbouw zat hier al iets eerder. Maar wij hebben nu onze 6 jaar volgemaakt. En nu is er een mondelinge overeenkomst, mondelinge toezegging, dat we nog 2 jaar mogen zitten. Maar hij staat nog niet op papier. Daar zijn ze mee bezig.
Het is wel echt een groot probleem dat land. Want ik hoor dat verhaal eigenlijk ook van andere boeren. Ook in Ede hebben we dat probleem. Ede profileert zich heel erg als een soort van voedselstad, van duurzame voedsel. Ja. Maar ze doen eigenlijk helemaal niks voor nieuwe boeren. Wat het ook heel erg lastig maakt, juist voor die nieuwe initiatieven die allemaal eigenlijk hele goede, nieuwe, vernieuwde dingen aan het doen zijn, maar eigenlijk geen ruimte hebben om eigenlijk hier een bestaan op te bouwen. En hoe ben je daar nu mee bezig? Denk je van ik blijf hier of ben je nog steeds op zoek naar andere plekken?
Ja, we zijn al 3 jaar op zoek. En ondertussen gaan wij hier door. En ik hoop dat die 2 jaar inderdaad dus ook nog kunnen invullen. Want dan blijven we hier. We zijn begonnen. We wisten dat het tijdelijk was. Maar we zijn begonnen vanuit het idee van heel bewust de keuze gemaakt van we doen of we hier kunnen blijven. We moeten hier echt een bedrijf kunnen opbouwen. Want als we niet vanuit die keuze denken, ja, waar doe je het dan voor? Dus we hebben steeds wel gewerkt vanuit het idee van we blijven. Dat is dus nu ook. We gaan dus ook gewoon ons bedrijf doorontwikkelen. Ondertussen zijn we al 3 jaar inderdaad verder kijken. En dan heb je gesprekken met, want je hoort soms wel iets van, goh, die heeft een stukje grond. Is dat niet iets? Ga eens praten. Nou, zo hebben we met een boer die was veehouder, die was gestopt, is om gaan schakelen naar BD, werkt ook met een akkerbouwer, had een klein stukje grond. Maar zijn mindset paste niet bij die van ons. Hij was strakke, kale akkers gewend, noem ik het maar even, en weilanden. En hij is hier wezen kijken en hij vond het een rommeltje. dit paste niet bij hem. Dus toen was het al heel snel duidelijk. We zijn wel de gesprekken verder voortgegaan om er gewoon ook wat te leren. Want je ontdekt wat voor aspecten er allemaal bij komen kijken. En dan gaat het nog niet eens over overdracht. Het gaat dan puur om huur, om pacht. Grond is emotie. En dat merk je zelfs bij verhuur van grond. Het is emotie. Dus het is, hij kon, het was nog steeds zijn kindje. Ook al was hij aan het afbouwen. En ja, ik snap het wel, maar dat is waar je tegenaan loopt. Dus zelfs als er grond te huur is, loop je tegen heel veel problemen aan voordat je ook daadwerkelijk ergens zit. Nou, het tweede initiatief, zijn we ook mee in gesprek geweest. Maar dat had wel heel snel door van nee, dit wordt hem ook niet. En de derde, daar zijn we 1,5 jaar mee in gesprek geweest. We zijn er zelfs al met een soort van proef gestart voor de winterteelt. En toen, maar de ideeën klopten, de visie klopte. Ze vonden prachtig wat we deden. Maar we kwamen er gewoon op een moment dat er iets op papier moest worden gezet, een overeenkomst, kwamen we er niet uit. Te verschillende achtergrond. En dan, ja, we dachten van dat is wel te slechte, maar dat bleek niet te slechte. Dus van nou, dan gaan we dit niet doen, want er zat ook een investering aan vast. We gaan niet die investering doen als we niet weten dat we hier kunnen en willen blijven. Nou, dat gaf best wel weer dat doet wel wat met je. Dat je na zo'n investering aan tijd en inspanning het toch niet hebt of doet. En dat ook dan van, je kunt beter gaan kopen. Maar ja, dat moet je ook maar net kunnen. Ja. En ondertussen denk ik van, nou, dan gaan we, nou, wat ik net tegen Adam zei, van, ja, misschien moeten we daar toch ook over na gaan denken. Ik vind het heel mooi dat je op grond, op een mooie, ja, een plek iets moois kunt opbouwen. En ik geloof ook zeker in gemeenschapslandbouw.
En nieuwe initiatieven, want je hoort nu steeds meer van initiatieven zoals Herenboeren, Lenteland, Land van Ons, die allemaal zeggen van ja, wij kopen eigenlijk wij halen land uit de markt en dat geven wij voor de nieuwe landbouw. Hebben jullie dat ook overwogen?
Ik vind, je kijkt wel naar dat soort initiatieven. Ik vind het heel mooi dat er zulke initiatieven zijn. Want het is heel goed. Er moet ook land van de markt gehaald worden, want anders wordt alles opgekocht. Ik denk dat dat blijft, ook met extensificering, dat bedrijven groter. Ze blijven, dat is wat mensen kennen, ze blijven grond opkopen. Dus ik denk dat er bij het nieuwe beleid is het nodig dat er gewoon ruimte blijft voor kleinschalige kleinere stukken landbouwgrond. Dat er aandacht voor is en dat dat, als het wordt gesplitst, een huiskavel met de grond, het wordt vaak apart verkocht, hè? Huizen apart verkocht, land apart verkocht. En dan verdienen ze het meest aan. Maar als je nou je huis verkoopt met een klein stukje grond erbij, dan kun je er, is voor toekomstboeren veel makkelijker. We hebben gekeken naar herenboeren, maar die vind ik niet autonoom genoeg. Als ondernemer, als boer kun je niet autonoom genoeg werken. Dat zie je van mijn angst.
Ja, dat verhaal haal ik ook van meerdere mensen. Je krijgt een soort van opdracht.
Je wordt eigenlijk bedrijfsleider.
Ja. Ja.
Eigenlijk word je bedrijfsleider. Wat ook prima is als dat is wat je wil.
Maar voor jou is die autonomie en je eigen keuzes, je eigen bedrijf kunnen opzetten, wel echt een belangrijke kernwaarde.
Je wilt je eigen bedrijf vormgeven. Op een manier die bij jou past en wat binnen de mogelijkheden past van een omgeving. Ik heb wel verhalen gehoord van een herenboer in Limburg. Er is een soort van model wat op verschillende boerderijen wordt geplakt. Maar als dat niet bij de samenleving past, of bij jezelf, ik vind het heel fijn, hoe klein dit ook is, ik kan het doen op mijn manier. En dat vind ik wel heel fijn en belangrijk. Want je investeert namelijk heel veel energie en tijd. Ja.
Ja, dus eigenlijk zijn er niet echt goede opties van initiatieven die je kunnen ondersteunen om land, om aan land te komen, wat dan ook geschikt is voor, waarin je als boer ook echt autonoom kan zijn. En dus overwegen jullie nu ook van, oké, misschien moeten wij zelf land kopen.
Ja. Wat ik al zei, het is heel mooi dat die initiatieven er zijn, maar het past niet bij ons. Ik ga niet voor 2 miljoen iets kopen. Hoe krijg ik dat ooit terugverdiend? Ik zou niet weten hoe. Zelfs niet met neventakken. Maar dat wil ik ook niet. Dat past niet bij me. Dat is niet.
Ja, want dat is wat je nu vertelt. Dat is een beetje het model van Lenteland. Hè? Dat zij voorfinancieren en dan moet jij dat.
Ja, met de gemeenschap. Of dat land Lenteland is of Herenboer, dat weet ik niet precies. Maar er worden grote investeringen gedaan. En met de gemeenschap moet je dat terugzien te verdienen. Dan moet je. Dat moet ook in je zitten. Je moet of ondernemer zijn of heel sociaal, omdat allemaal, want het is best grote schaal, want het zijn hele bedragen. En ik vind het heel mooi, hè? Ik bedoel, ik weet, er zijn mensen, die ondernemers die dat kunnen. Dat is allemaal prima. Ik heb alleen gemerkt, het past niet bij mij. Maar ja, dat is ook wat je dan merkt van, dat ontdekte ik laatst in een gesprek, dat ik merkte van, ja, mijn vader koos ook voor kwaliteit. Die koos bewust om kleiner te zijn dan wat gangbaar was. Ook al zeiden alle adviseurs van, nou, meneer, u moet toch wel. Mijn vader zat in de fruitteelt, gangbaar. Ja, 12 hectare is toch wel het minste. Dit is dan 40 jaar geleden. En hij had 7. En hij had wel bijgekocht. Maar dan kom je op zo'n grens van, kun je het werk nog aan of moet je personeel gaan aannemen? Maar als je personeel gaat aannemen, dan moet je eigenlijk niet een beetje groeien, dan moet je flink groeien. En dat hij zei van, ja, maar dit wil ik helemaal niet. Ik wil dit werk zelf doen. Ik wil niet met een heel ploeg aan personeel werken. Dus hij is weer gekrompen, terug naar 7, de grond verkocht. En hij doet ook op zijn manier. En hij heeft gekozen voor, ik ga voor kwaliteit. Nou, en dan liepen we bij de kerstveiling. De kerstveiling was dat zo'n moment en dan werden de prijzen uitgereikt. En dan had hij het mooiste kwaliteit fruit.
Dus je hebt dat ook echt meegekregen. Wist je dan vroeger ook al dat je iets met landbouw, tuinbouw, fruitteelt wilde?
Nee. Want ik pas niet binnen de gangbare landbouw. En ik kende de biologische tuinbouw ken ik nog niet. Wat heel gek is, want de vader van een vriendinnetje van vroeger, die werkte op Teningsweert als docent. Maar ja, als kind weet je dat allemaal niet. Dan is hij de vader van. En ben je helemaal niet bezig met wat iemand doet of niet, of wat het dan inhoudt. Nee, maar pas toen ik 10 jaar terug, via Woeven, kwam ik op permacultuurbedrijven in het buitenland en biologische tuinerijen. En toen merkte ik van, ja, maar dit vind ik leuk. En dan ontdek je, dat is een hele andere wereld, die biologische landbouw. Dat is echt heel anders.
Want daarvoor, had je daarvoor gestudeerd?
Ja, ja. Ik heb de HAS gedaan en Wageningen. Ja, plattelandsvernieuwing. Wel altijd bezig met de onderwerpen. Ja, plattelandsvernieuwing, verbreding, verbreed landbouw. Ja, dat vond ik heel leuk. Maar ik kwam steeds vaker bij op boerenbedrijven om te interviewen en om voor uitwisseling. En dat ik merkte van, steeds vaker begon te kribbelen van ja, maar dat wil ik zelf. Maar mijn vader zei altijd al tegen ons toen we nog klein waren van, ga alsjeblieft een vak leren dat je een goede boterham kunt verdienen. En op een gegeven moment zei hij ook van, sorry, ik zie het niet zitten. Ik zie niet een toekomst voor jullie hier. Dit bedrijf is mijn pensioen, want anders weet ik ook niet hoe ik het... Ik moet het kunnen verkopen, dan heb ik pensioen. Dus dat was ook wel de keuze. Hij nam de keuze. En dat is goed recht, want het was zijn bedrijf. Maar daardoor was er geen mogelijkheid om een bedrijf over te nemen. En uiteindelijk heeft hij inderdaad, geloof ik 67 of zo... Toen heeft hij, het huis staat er nog op 1 hectare grond met de schuren en de rest van de grond is allemaal verkocht. En mijn moeder woont daar. En ja, effectief wat je aan ruimte hebt is inderdaad een beetje een stukje grond als dit.
Ja, en dan is het toch gelukt om een bloeiende, groeiende tuinderij neer te zetten.
Ja. Ja, ik ben heel blij met dit. Ik heb afgelopen seizoen op een andere tuinderij gewerkt. Want we willen heel graag met z'n tweeën op een tuinerij. En Adam die had nog ander werk en die is een dag minder gaan werken. Dus eigenlijk allemaal in voorbereiding op, voorsteren op dat we met z'n tweeën naar die andere tuin zouden gaan. Wat dus niet is doorgegaan. Dus van, jij moet gewoon deze stap maken. Die dag minder dat jij werkt, die ga ik opvangen. En ik had geluk dat het op een biologische tuinerij kon. Dus en die was groter, die is 0,7 hectare. En dan werkten ze niet, wel kleinschalig, maar met een handfrees. Een beetje zoals wat je heel veel leest nu met Fortier. Dus inderdaad met een eenassige trekker en dan een freesje erachter. Ze had ook net een roodkop echt voor de achter gekocht. Dus het was gek om vanuit Nodik dat te gaan doen. Het was ook een kans om dat te verkennen. Van oké, hoe vind ik dit? En wat doet het? Wat gebeurt er op het land? Wat gebeurt er met de bodem en met de planten? En het was voor mij ook een kans om te kijken, want we hebben nu pakketten. En zij heeft zelf oogsttuin, om ook dat te leren kennen. Dus ik heb een superjaar gehad. Ik heb heel veel mogen ervaren en leren. En ja, dat is wel heel gaaf.
En ik ben nu wel heel benieuwd geworden van wat... Hoe vind je dat dan? Dat ploegen, merk je dat er een verschil is?
Ja, het is geen ploeg, hè?
Ja, ik bedoel...
Nee, want ploegen is echt omgooien en frezen is veel minder diep. De grond losmaken. Het is heel gek. Ik denk dat het toch een beetje in de cultuur gebakken zit. Dat je, als er inderdaad gefreesd is en je hebt dus een kaal veld... Dat je dan toch iets hebt van, oh, dit is mooi schoon. Natuurlijk bizar, hè? Ik vond het ook heel gek te merken dat die reactie ook bij mij opkwam. Maar dan ga je in de grond kijken. Niks. Dat vond ik zo raar. Niks. Geen wormen. Je hoeft hier maar je hand wat grond weg te woelen. En je komt wormen tegen. Ik heb altijd wormen. Ik hoef maar iets te doen, ik heb wormen. En tegen andere duizendpoten weet van alles. En je ziet dat die grond helemaal gelaagd is. Ik kan het zo... Ja, oh ja, dat kan niet op de podcast. Kunt niet. Maar ik kan het niet laten zien. Maar je ziet dat die wormen die grond met de ondergrond... De compost met de ondergrond gemengd hebben. Ja, ik word iedere keer heel blij. En ik heb dus daar een heel seizoen gewerkt. Weinig hier geweest. En toen dat werk daar stopte en ik kwam weer hier... Ik merkte dat ik kon weer ontspannen. Op een diepere laag kon ik kon meer ontspannen. En ik heb daar super gewerkt. Maar... Vanuit een hele andere energie dan toch, meer doekracht. Het is toch een, ja, dat is mijn belevingswereld, meer een mannelijke energie van oké, en door en aanpakken en hup, kaal, leegtrekken, volplanten, dat. En hier op onze eigen tuin werken we veel meer organisch. Maar het hoeft ook niet, want de bedden liggen er. En in de winter dan zijn de gewassen weg en dan ligt het vol met winterpostelein. Dan heb je hier één groen laken, bij wijze van. En die houdt de bodem bedekt, dus de grond blijft vochtig. Het leven gaat gewoon door, want dat is wat je wil. Ja, en in de zomer, op een gegeven moment sterft het af. Het gaat bloeien, het sterft af en je gaat weer planten. En eventueel waar nodig nog wat compost op brengen. Ja.
Het is echt een ecosysteempje.
Ja, ja. En je wil niet weten hoeveel padden en kikkers, egels. We hebben watersalamanders zelfs gevonden van de zomer. Dan denk ik van, leven die hier? Ja, die leven hier ook. We hebben een pool. En die, nog gekeken, is dit wel echt een watersalamander? Ja, blijkt echt een watersalamander. Ja, dat is toch geweldig? Maar wij hebben heel bewust, het zijn een soort van, ik noem dat tuinkamers. Ja, want je hebt de hagen rondom. Die geeft beschutting. Het is nu gelukkig redelijk windstil, maar vooral tegen de wind. We hebben vaak koude oostenwind van die kant. Dus we hebben daar nu een haag. Die hele haag daar, dat zijn allemaal vlieren. Die geven ook hele mooie schermen. En daarvan oogsten we ook. Die gaan voor een deel naar de restaurants. En we hebben er Szechuanpepers tussen staan. En nou ja, van alles. Hier tussendoor, deze scheiding. De vakken zijn dus ook afgeschermd met hagen. Waar fruit groeit.
Ja, want ik zie hier ook struiken staan. En dit zijn, dan moet ik het wel goed zeggen, appelbomen.
Ja, ja. Nou, deze doen het niet zo. Deze is vrij ziek. Er zit kanker in. Maar ja, ik wilde wel een appelboom. En voor de rest best een struiken en absint. Die is leuk voor de restaurants. Die brouwen daar weer van alles van. We hebben hier een, dat is ook wel leuk, want we zijn dus begonnen met het Nodik vanuit, onze bron was Charles Dowding. Zo zijn we begonnen. Maar dat we ook wel merkten van, het kost veel compost. Vooral bij de aanleg. En dat hebben we nog wel gedaan. Het was natuurlijk ook een beetje pionieren, want zoveel mensen deden het nog niet in Nederland. En dat je wel merkt van, ja, moet het nu? En je merkt al het effect in de bodem. Van dat die wormen gingen die grond mengen. Dat was van, ja, je hoeft verder dan niet zo heel veel meer te doen en op te brengen. Dus de verdere velden hebben ook minder dikke laag opgebracht. En ook geen karton meer. Dat ging ook prima. En toen hebben we derde jaar zijn we gaan experimenteren met groenbemesters. En om die dan te krimpen, dus vlak voordat het gaat bloeien, knak je ze. Of, ja, je legt ze plat en dan stopt de groei. Maar de wortels blijven in de bodem voor het bodemleven. En dan sterft het af. En daartussen, dan legden we het gewoon open met de hand. En dan deden we daar het plantje in planten. En dan had je hem afgedekt.
Oh, dan heb je eigenlijk ook een mooie multlaag.
Ja. Ja. Ja, dus dat hebben we heel veel geëxperimenteerd met inderdaad verschillende multslagen. We hebben dat krimpen gedaan met groenbemesters. Ook met bedekte, om de bodem ook met levende planten bedekt te houden. Dus meer multicropping noem ik dat dan. Dus meerdere gewassen. Dus bijvoorbeeld de palmkool. En dat je daar dan een bijvoorbeeld jeerdijsjes onder zet. Dat hebben we op dit moment niet. Maar dat hebben we wel gehad. Maar de planten staan bij ons al vrij dicht op elkaar. Vanwege het kleine oppervlak. Maar ook, ja, we hoeven niet te schoffelen. Het enige wat we doen is wieden. Ja, misschien de paden een keer schoffelden door. Maar voor de rest niet. Kom je er verder niet aan. En dit jaar hadden we, afgelopen jaar hadden we van de schapenboer, de buurman. Hij had heel veel, het was een nat jaar geweest. En had heel veel hooi voor de schapen. Dus er was schimmel ingekomen. Hij zei van, die geef ik niet aan mijn schapen. Maar je kunt het, als je wil mag je het gebruiken. En dat hebben we op de paden gelegd. Nou, dat scheelt echt heel veel onkruid. We hebben ook, hij heeft ook heel veel schapenvachten. We hebben een experiment gedaan met schapenvacht. Je kunt het daar nog zien. Het ligt inmiddels een jaar, dus het is verkleurd. Ja, dat houdt ook heel goed onkruid tegen. Dus zo zijn we gewoon heel veel aan het uitproberen.
Vind je dat leuk, dat zo experimenteren?
Ja, ja. En het scheelt wel, we hadden daar nu de ruimte voor. Want het systeem draaide, we hadden onze afzet geregeld. Er zat al een soort van routine klinkt zo, maar toch een soort van
flow
in. Ja, en dan heb je ook de ruimte om te experimenteren.
Ja, dit is wel ook wel een belangrijk punt, want een van de kritiekpunten op NoDig is ook dat onkruid. Hè? Van hoe kom je dan van je onkruid af? Een ander kritiekpunt, daar ging je eigenlijk ook op in, dat is je hebt heel veel compost nodig en dat moet je dan weer invoeren. Maar jij zegt eigenlijk dat dat wel meevalt, dat dat helemaal niet zoveel hoeft te zijn. En nog iets wat ik heb gehoord is dat je met no-dig systemen vaak heel veel bodemleven hebt dan op die laag aangebrachte compost. Maar daaronder dat die bodem helemaal dat die niet zo heel levend is. Klopt dat of is dat onzin?
Oh, nee, dat mengt. Want het is eigenlijk, die gronden gaan helemaal mengen. Je hebt verschillende manieren. Er zijn ook bedrijven die ieder jaar opnieuw helemaal het strak aanleggen. En compost en houtsnippers opbrengen. Hoe het bij hun zit, weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat houtsnippers, dat is ook weer goed voor de schimmelculturen in de bodem. En dat werkt natuurlijk ook gewoon door naar je bed. Ik bedoel, dat maakt voor die schimmels natuurlijk helemaal niet uit. En in die compostlaag, die grond gaat mengen. Dus je hebt daar natuurlijk ook je leven. Kijk, ook bij een dikke compostlaag heb je leven in je bodem, omdat die niet geroerd wordt. Er wordt verder niet aangekomen. Dus daar kan alles gewoon lekker doorleven. Ik heb alleen zelf gemerkt, ik was heel erg benieuwd van, oké, als we straks kunnen opschalen, hoe doe je het dan? En ik vond het heel, heel inspirerend om dus bij collega-tuinders te kijken, die dus inderdaad gewoon een no-dig tuinderij op 1 hectare hebben. En het ziet er prachtig uit. En volgens mij doen ze hartstikke goed werk. Maar zelf had ik wel zoiets van, ik wilde kijken wat er nog meer mogelijk was. Om niet helemaal afhankelijk te zijn van compost van buitenaf. Dus, want mulch gaat over het bedekken van de bodem. En die compost doet ook iets voor de bodem, maar dat hoeft niet zo'n dikke laag te zijn. Kijk, in het begin is het handig, want dan je wil van je onkruiden af. Dus dan heeft het zeker zijn waarde. En persoonlijk was ik gewoon nieuwsgierig, wat is er nog meer mogelijk? Vandaar dus al die experimenten. En dat we ook, ja, dat is onze wens bij inderdaad een grotere tuin. We maken zelf een beetje compost, maar dat is niet voldoende voor de hele tuin. Maar het liefst zou je dat veel meer willen. En zouden een stuk willen aanleggen met houtige gewassen, dat je dus zelf ook je houtig materiaal hebt. Die je dan dus zelf versnippert of op een andere manier. Maar je bent niet puur alleen afhankelijk van die compost. Ik kan me wel voorstellen dat het nog weer uitmaakt op wat voor grond je zit. Wij zitten op klei, dat is natuurlijk een rijke grondsoort. Heel voedend, dus dan heb je ook minder nodig. Zit je op zand, meer zandige grond, ja, dan heb je natuurlijk een heel ander verhaal.
En hoe ziet jouw droomtuin eruit?
Als dit, maar dan wat groter. Ja, eigenlijk wel. Ik ben heel blij met dit, met deze tuin. Wat ik bijzonder vind aan deze tuin, en dat had ik al toen wij hier aankwamen, de eerste keer dat ik bij het hek stond. Ik was hier nog niet op geweest, de eerste keer dat ik bij het hek stond, dat ik merkte van, oh, wat voelt het hier fijn. Dat moet ik wel hebben met een gebied of met een tuin. En dat had ik hier. En dat is wat, er is zeg maar een match met mij en de tuin. En die heb ik nodig. Want dat is er niet altijd. We zijn met een ander stuk grond bezig geweest. En daar voelde de energie heel zwaar. En van ploeteren. En van, ja, echt heel, hele oude, zware energie. En ik denk van, ja, dit trekt je naar beneden. En dat heb ik hier niet. Dit is een tuin waarop ik kan creëren. Als ik iets nodig heb voor de tuin, nou, binnen 3 dagen heb ik een reactie van iemand of iets. En komt het dus naar me toe. Maar ik kan hier dus helemaal geaard zijn, mezelf zijn, waardoor het dus stroomt. Daarom geef ik deze plek niet zomaar op. Dit is gewoon heel gaaf om zo te ervaren.
Heb je een voorbeeld van, je noemde dat als je iets nodig hebt, dan is er wel iemand vanuit de...
Ja, met de tunnelkas. Je bent aan het nadenken van, nou, het zou fijn zijn om een tunnelkast te hebben. Oké, wat moet hij dan? Nou, dan ontdek je, er zijn verschillende modellen en systemen. Wat wil je wel en niet? Nou, daar zit je over na te denken. En ik merk vooral dat als we het op de tuin daarover nadenken en het erover hebben. Ja, ik weet niet, dan gebeurt er blijkbaar iets. Ja, dan binnen 3 dagen krijgen we een berichtje van... Goh, dat was in dit geval de coördinator van de stadslandbouw. Er stopt iemand met een grote moestuin en ze hebben een tunnelkast staan. Zoek je nog iets? Ja, die zoeken wij nog. En dit is dan een groot voorbeeld. Maar we wilden een wasbad om de groenten te wassen. En we spreken het uit naar elkaar. Van ja, dat zou toch wel fijn zijn. Het is niet eens heel bewust manifesteren of zo. Het is gewoon, dat zou toch wel heel fijn zijn. Ja, je rijdt naar huis. En onderweg zijn ze bij een huis aan het klussen. Er staat hartstikke goed uitziend bad in zo'n afvalcontainer. Aangebeld. Goh, mogen we die misschien hebben? Ja, neem mee. Nou, zo gaat dat. En met de grond ook hoor. In de zoektocht naar grond is het ook van... op het moment dat je blijkbaar het juiste moment is... dat je denkt van... ja, nu zijn we klaar voor... ik merk, nu hebben we weer wat tijd. Laten we eens vooruit gaan kijken. Willen we nog weer verder kijken of er in de buurt een stuk grond is... Ja, krijg je 2 dagen daarna een belletje van, goh, ik ken iemand die wil een stukje grond verhuren. Zou het iets voor jullie zijn? Willen jullie praten? Ja, graag. Nou, zo gaat het dus al 6 jaar. Dus, ja.
Ook een beetje vertrouwen hebben of ervoor openstaan misschien.
Ja, ja. Maar het geeft ook aan dat dit, wat ik hier doe, past dus bij mij. Want ik met al mijn andere werk wat ik gedaan heb, had ik dat niet. Maar hier heb ik dat.
Maar het is ook een beetje, dus dat is wat ik er ook vanuit opmaak, is dat dingen die ontstaan een beetje organisch. Ja. En ook binnen jouw tuin is dat. Ja. En ook met de relaties, zeg maar, van mensen eromheen. Ja. Ik was benieuwd, van zijn daar voorwaarden voor nodig om dat zo'n soort organische tuin te hebben? Ja, want je moet wel veel aandacht kunnen geven misschien aan alles wat hier is. Is een kleinschaligheid bijvoorbeeld een voorwaarde?
Ja, misschien wel. Ja, ik denk wel dat dat helpt. Want het is vooral het handwerk. Dat gaat toch samen, kleinschaligheid en handwerk. Als ik oogst, is meteen verzorgd aan kijken hoe de plant erbij staat. Meteen de blaadjes die niet meer goed zijn weghalen. Je verzorgt meteen de plant. Je ziet wat er voor beestjes zijn. Of met het planten van het uitplanten. Je maakt een gat. Ja, kom ik daar slakkeneitjes tegen, dan haal ik die weg. Je ziet hoe de grond erbij zit. Je kunt maatwerk toepassen. Het is ook niet dus dat we standaard dus compost opbrengen. We kijken van wat heeft er gestaan. Hoe ziet de grond eruit? Hoe lang heeft het gestaan? Want er zijn ook gewassen die dus in de winter, de hele winter doorstaan. Die hebben in het voorjaar weer wat extra aandacht nodig. Dus doordat je echt met je voeten en handen tussen de planten staat en de plant ook echt aanraakt en zie je wat de plant nodig heeft en hoe die ervoor staat, welke beestjes er zijn of niet. Je kunt heel goed observeren. En dat klopt, het is de uitdaging van als het groter wordt, ja, hoe ga je het dan aanpakken? Ik hoop dat we dan deze werkwijze kunnen voortzetten. Dat is wel mijn wens, want dit werkt voor ons heel goed.
En zijn er ook uitdagingen met bijvoorbeeld productie? Want je hebt wel een bepaalde productie ook nodig om te kunnen leven, zeg maar. Ja. En nu zie ik dat je eigenlijk heel veel werk in die tuin stopt. En dat er is heel veel dingen te zien. Ik kan me ook voorstellen dat dat veel arbeid kost. En misschien ook ten koste gaat van een productie. Klopt dat? Of?
De vraag is natuurlijk hoeveel een grotere tuin met meer... Je vraagt natuurlijk meer tijd. Ik weet niet of het dan zo... Veel, maar het is niet dat we hier voltijd op zitten. En dan heeft afgelopen seizoen 16 uur hier op de tuin gezeten. Dus als we dit met z'n tweeën gaan doen en een volle week, dan moet je dus dit 4 keer 4 kunnen doen. En dit keer 4 qua opbrengsten, ja, dan zitten we ook wel aardig in de goede richting. Dus ja.
Dus het is eigenlijk alleen land, de zekerheid op land is eigenlijk.
Dat is ons grootste probleem. Ja. Ja.
En dat is toch zonde, hè? Want wij willen als maatschappij naar een duurzame landbouw. Dit is zo'n hot topic.
Ja.
Het kan gewoon. Ja. Maar wij maken er geen land voor vrij eigenlijk.
Nee, nee. Nou ja, nee, dat klopt. En je, met daarbij inderdaad, ja, dat is inderdaad wel, dat je als tuinder zelf kunt bepalen, even uitgaande van gewoon de ecologische principes, ja, hoe je dat vormgeeft. Want ik denk dat als je, kijk, wij, toen ik ontdekte van ik wil dit gaan doen, heb ik eerst een jaar als vrijwilliger 3 dagen op een tuinderij meegewerkt. En het seizoen erop op een andere tuinderij in loondienst. En daar heel veel van geleerd. Het waren allebei, ze deden allebei groentepakketten. De een had er een winkel naast, de ander marktkraam. Maar dat leerde ik dus van, oké, 4 groentepakketten. En dan begin je zelf ook met groentepakketten. En dan moet je gaan ontdekken van, hey, wat vind ik hierin leuk en niet leuk? En wat past me, wat ligt me? Waar liggen onze passies? Dat moet je gaan ontdekken. En dan ontstaan er soms dingen. En ik laat heel veel in bloei staan. Dat deed ik altijd al. Ik laat dingen doorschieten, tot bloei komen. Want ik hou van bloemen. Zo simpel is het. Toevallig houden bijtjes en hommels en vlinders daar ook ontzettend van. Dus dat is een win-win. Nu blijken ook restaurants daarvan te houden. En ik heb ineens een extra markt. Niet vanuit financieel oogpunt, maar gewoon... Dit is zo ontstaan omdat het iets is wat bij ons past. Adam is, volgens mij is hij in een vorig leven kok geweest. Die houdt van smaken. Die kan ook alles heel goed proeven en combineren. Dus die vindt het geweldig om met chefs samen te werken. Daar leeft hij helemaal, daar wordt hij helemaal blij van. Ja, dat moet je hebben. Je moet iets vinden waar je blij van wordt. Ik heb dat zelf. Ik word heel blij van opkweken. We kweken alles zelf op. En ik word blij van die jonge... gewassen, die jonge plantjes. En dat je dan dus ook merkt, want dat merkt bijvoorbeeld bij het mulch, hè, van in de experimenten bij, van, oh, het zou voor de planten fijner zijn als ze wat groter zijn voordat ze de grond ingaan. Nou, zijn we gaan op een andere manier gaan opkweken. Vraagt ook meer tijd en meer ruimte, want ze staan nu in grotere potten, dus ze kunnen minder plantjes in een tray. Dus we hebben nog meer, we doen het thuis. Dus we wonen in een oude kazerne. We hebben hele grote ramen. Die staan vol met stellingkasten.
Oh, dat was een mooi beeld. Gezellig.
En die, daar gaan ze eerst heen. En dan na een week komt het hier. En hier kunnen ze verder doorgroeien. En op een gegeven moment mogen ze daar afharden en dan gaan ze de grond in. Maar dan zijn ze ook krachtiger. En kunnen ze, we hebben ook wel slakken. Maar ik vind het ontzettend meevallen. We hebben het nu toevallig ik zag het in de pak choi. Ja, van die hele kleintjes zitten er nu. Ja, je merkt nu gewoon dat het najaar is en vochtig. Maar gewoon door het hele seizoen heen valt het mee. En dat je dan merkt van, oh ja, dat zijn dan toch de vogeltjes en vooral de padden en kikkers. Ja, zoals je al zei, een soort van mini-ecosysteem.
Maar daar is toch zo'n bepaalde autonomie toch wel belangrijk, denk ik, om dat zoiets neer te zetten, om ermee te kunnen experimenteren, om ook de dingen die je observeert in de natuur, om dat heel serieus mee aan de slag te gaan.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat als er dan een soort van hiërarchie boven je zit, wat een beetje zo is eigenlijk wel met de nieuwe grondinitiatieven, dat misschien moeilijker wordt om dan echt dat serieus te nemen of daarmee...
Dat weet ik niet. Dat vind ik heel lastig. Ik hoop dat de tuinders zelf hun ruimte daarin kunnen nemen, zoveel mogelijk. Maar ik kan me ook voorstellen dat er toch ook grenzen aan zitten. Nee, ik merk zelf, voor mezelf merk ik van dit werkt voor mij. En dit zou ik dan willen uitbreiden met meer van deze tuinen, zeg maar. En ik heb een geweldig seizoen gehad en heel veel geleerd. Maar dat ik merk van ja, dit past bij mij. Dan ben ik in verbinding met planten. Daar ben ik ook blij van. Maar goed.
Je luisterde net naar een podcast van Toekomstboeren. Toekomstboeren is een vereniging voor en door agro-ecologische boeren die zich inzet voor onder meer kennisuitwisseling, belangenbehartiging en onderling contact tussen boeren. Als je nu naar deze podcast geïnteresseerd bent in de vereniging of in de agro-ecologische landbouw, dan is er veel informatie te vinden op de site www.toekomstboeren.nl. Voor deze podcast is muziek gebruikt van Purple Planet Music, te vinden op purpleplanet.com.